Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 27 zingen wij het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat er verder volgt, Psalm 27, daarvan het derde vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het negende hoofdstuk, de versen 6 tot en met 22. Wij herzeggen nu Romeinen 9 van het 6e tot en met het 22e vers. maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen de lofzang van Maria, vers 1. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij den Heer, mijn zaligmaker noemen. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we samen gaan lezen Romeinen 9, vanaf 6 tot de 22e vers. Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen. Want die zijn niet alleen Israël die uit Israël zijn. Nog omdat ze Abrahams zaad zijn, zijn ze allen kinderen. Maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vleeses, die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis, omtrent deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. En niet alleen deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs, als ze uiteen bevrucht was, namelijk Isaac, onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vastbleven, niet uit de werken, maar uit den roepende. Zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de minderen dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm, en zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgene die wil, noch desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. Want de schrift zegt, tot Farao, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan, dien zij wil, en verhard die hij wil. Gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt hij dan nog? Want wie heeft zijn wil wederstaan? Maar toch, o mens, wat ziet gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? En of God willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot het verderf toebereid.
Gemeente, het artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis dat deze middag aan de beurt is, is artikel 17. Is artikel 16 dat wij nu eerst aan u willen voorlezen, waarboven staat van de eeuwige verkiezing Gods. Wij geloven dat het gehele geslacht van Adam door de zonde des eerste mensen in verderfenis en ondergang zijnde, God zichzelf zodanig bewezen heeft als hij is, te weten barmhartig en rechtvaardig. Barmhartig doordien hij uit deze verderfenis trekt en verlost degene die hij in zijn eeuwige en onveranderlijke raad uit enkele goede tierenheid uitverkoren heeft in Jezus Christus onze Here, zonder enige aanmerking hunner werken. Rechtvaardig doordien hij de anderen laat in hun val en verderf waar zij zichzelf in geworpen hebben. Gemeente, schrijven wij als thema onder dit artikel de predestinatie. De predestinatie. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Dat is een Latijns woord, dat betekent van tevoren bestemmen. Met een ander moeilijk woord, voorverordinering. De predestinatie betekent dat de Heere al van tevoren bestemd heeft welke mensen zalig zullen worden en welke mensen niet zalig zullen worden. De predestinatie heeft dus twee kanten, de verkiezing, maar ook de verwerping. Boven het artikel staat van de eeuwige verkiezing, en zeker daar ligt de nadruk, maar het gaat ook in dit artikel over de verwerping. Drie gedachten: in de eerste plaats hoe God zichzelf bewijst, in de tweede plaats hoe God zijn barmhartigheid bewijst, en in de derde plaats hoe God zijn rechtvaardigheid bewijst. Dus in de eerste plaats hoe God zichzelf bewijst, want er staat dat God zichzelf zodanig bewezen heeft als hij is, te weten barmhartig en rechtvaardig. En dan wordt dat uitgesplitst in de tweede gedachte en in de derde gedachte. De tweede gedachte hoe God zijn barmhartigheid bewijst, en de derde gedachte hoe God zijn rechtvaardigheid bewijst. Gemeente, artikel 15 ging over de erfzonde, en dat viel niet mee. We hebben gehoord dat de mens tot geen goed meer in staat is. Van onze kant is het hopeloos. Is er dan nog wel zaligheid, jongens en meisjes? Heeft het dan nog wel zin om verder te gaan, om naar de kerk te komen, om naar de preken te luisteren? Als het zo slecht is met de mens, heeft het nog wel zin? Ja. Waarom heeft het zin? Omdat er een verkiezing is. Daarover mag het in deze middag gaan. Dat is een hele troostvolle boodschap. De leer van de verkiezing komt in de Nederlandse geloofsbelijdenis maar heel kort en zakelijk, zou je kunnen zeggen, aan de orde. Maar wel beslist. Het is geen vraag of de verkiezing er is, ja of nee, maar het is vrij kort. Hetzelfde valt ook op in onze Heidelbergse catechismus, daar is het eigenlijk nog korter. Daar komt het aan de orde in zondag 21, waar het gaat over de zonen Gods die uit het ganse menselijke geslacht zichzelf een gemeente vergadert tot het eeuwige leven uitverkoren. In de Dordtse leerregels, misschien kunt u dat nog herinneren, en anders moet u het eens opzoeken thuis, in hoofdstuk 1, komt de leer van de verkiezing veel uitvoeriger aan de orde. Namelijk in de paragrafen 6 tot en met 18. Hoe komt dat verschil? Wel, omdat Guido de Bres zich in dit artikel vooral uitspreekt tegen de Roomsen. De Roomsen die leerden dat er een verkiezing is op grond van voorgezien geloof en goede werken. Nou, dan weten we tegelijk waar de remonstranten dat vandaan hebben. Want de remonstranten die leren dat ook. En we weten hoe dat later ook in de kerk die remonstranten veel beroering hebben gebracht, zodat in de Dordtse leerregels er veel uitvoeriger over deze dingen gesproken moest worden. Vandaar het verschil in lengte, zou je kunnen zeggen. Maar ook hier komt het wel heel duidelijk aan de orde. Het begint met de woorden, wij geloven. Velen geloven het niet. Velen haken hier af. Er is zelfs heel veel vijandschap tegen de leer der verkiezing. Ik weet niet of u het zich nog kunt herinneren, maar jaren geleden werd er in onze gemeente, ook in onze gemeente, een folder verspreid. Ben ik wel uitverkoren? En je zou kunnen zeggen, die hele folder was een soort pamflet tegen de verkiezing. Het ontkrachtte de ene tekst na de andere die aangevoerd wordt voor de verkiezing. Dus ja, dat wij geloven, dat is zo vanzelfsprekend nog niet. Bovendien is het ook geen zaak van het verstand. Ons past ook vanmiddag een hele ootmoedige gestalte. Het is ons voorgelezen uit Romeinen 9 dat de apostel zegt, wie zijt gij, o mens? En dat mogen we vanmiddag wel gevoelen. Wie zijt gij, o mens? Om over deze dingen te spreken, ja nog minder, om God tot verantwoording te roepen. Wij geloven. Ja, ik hoop dat het in uw hart zo mag zijn. En dat geloof, dat laten wij ons niet afpakken. Dat laten wij ons niet ontnemen, want de verkiezing is 100% Bijbels. Het wordt geleerd in het Oude Testament, het wordt geleerd in het Nieuwe Testament, het wordt geleerd in de drie belijdenisgeschriften. We laten het ons niet afpakken, want het is het hart van de kerk. En wat gebeurt er, jongens en meisjes? Stel dat iemand je hart uit je zou kunnen nemen. Wat gebeurt er dan? Ja, dan is het leven weg. Nou, zo is het met de verkiezing. Dat is het hart van de kerk. Als je de verkiezing uit de leer snijdt, dan hou je een dode kerk over. Het is ook het centrum, zou je kunnen zeggen, van de besluiten die de Heere genomen heeft. En er is geen leerstuk, gemeente, waar zoveel tegen gestreden wordt en is als de verkiezing en de verwerping. Augustinus heeft zijn handen vol gehad tegen Pelagius. Zijn naam heb ik de vorige keer ook al genoemd. En Calvijn heeft zijn handen vol gehad tegen de Roomse en het semi-pelagianisme. En het is nog heel actueel. Heel vaak zal het hierover gaan. Als men kritiek heeft op de prediking, als men kritiek heeft op de leer, gaat het heel vaak over deze punten, vooral over de verkiezing. Maar wij geloven. Het is onze belijdenis die we ons niet laten afnemen. Wat geloven wij? Dat het gehele geslacht van Adam, ja, Guido de Bret die beperkt zich hier tot de mensen, het geslacht van Adam. Er zou nog wel meer te zeggen zijn over de verkiezing en de verwerping. Want de verkiezing en de verwerping gaat over alle redelijke schepselen, dus ook over de engelen. Ja, de Bijbel leert ook de verkiezing van de goede engelen. En de Bijbel leert ook de verwerping van de gevallen engelen. Beide kom je tegen, 1 Timotheüs 5 vers 21 en Matteüs 25 vers 41. Laten we nu rusten. Want dat laat Guido de Bray ook rusten. Hij heeft het over het gehele geslacht van Adam. En wat is daarmee gebeurd? Door de zonde des eerste mensen in verderfenis en ondergang zijnde. We hebben het gehoord de vorige keer. Wij zijn in ondergang, wij tuimelen, zou je kunnen zeggen, naar beneden. In een val, ja, die niet te stuiten is, zoals iemand die van een hoogpunt afrolt naar de diepte. Zo is het met het mensdom, gemeente. Wij zijn in verderfenis. En dat is de omgeving waarin hier over de verkiezing gesproken wordt. Wel even belangrijk om dat vast te stellen. Het is niet zo dat Guido de Bray zou leren dat de verkiezing de eerste van Gods dat de val van Adam de eerste van Gods besluiten geweest is en dat daarna het besluit tot de verkiezing genomen zou zijn. Het is ook niet zo dat Guido de Bray zou leren hier in dit artikel dat God na de zondeval in Adam plotseling een volk heeft uitverkoren uit die mensen die al gevallen waren. Nee, ja, dan heb je de discussie tussen het supra- en het infralapsarisme. De belijdeniscategezanten, die weten dan hopelijk nog wel waar ik het over heb. Wat zeiden de supralapsariërs? Voor de supralapsariërs was de predestinatie, was het uitgangspunt van al Gods besluiten. De andere besluiten die zijn in orde daarop gevolgd. En de infralapsariërs die zeiden dat het besluit van de predestinatie in orde in de eeuwigheid genomen is na het besluit van de val. Dus dan is het besluit van de predestinatie niet leidend voor alle besluiten. Maar beide leerden de verkiezing van eeuwigheid in Gods soevereiniteit. Ja, dan heb je het over zaken die in de eeuwigheid zijn plaatsgevonden, waar geen vroeger en later is. Dus dan hebben wij het over zaken waar we ten diepste helemaal geen uitspraken over kunnen doen. Maar gemeente, daar gaat het hier ook niet over. Weet u, Guido de Bray die beschrijft in artikel 16 hoe God zichzelf bewijst. Dus het gaat hier over de volvoering van de verkiezing en de uitwerking van de verwerping. Hoe wij daarmee in aanraking komen. Hoe de Heere dat gestalte geeft. Kijk, Guido de Bray heeft het straks ook in onze tweede gedachte over Gods eeuwige raad. Hij zegt niet dat het besluit tot de verkiezing pas genomen is in deze tijd. Nee, dat zegt hij niet. Dus dat is niet waar het over gaat. Het gaat over de uitvoering van die besluiten en in die uitvoering in deze tijd, ja, daar is wel een volgorde in. En in deze tijd is het inderdaad zo dat de Heere uit het gevallen mensdom zichzelf een gemeente vergadert. Ja, zo doen de Dordtse leerregels dat ook. De Dordtse leerregels die beginnen ook bij de schepping en de val van de mens. En dan vanuit die diepte van de val gaan zij spreken over de uitwerking van het besluit van Gods verkiezing. Waarom kiezen ze voor die volgorde? En waarom kiest Guido de Bray ook voor die volgorde? Wel heel eenvoudig, gemeente, wie de verlorenheid niet heeft leren kennen, die zal nooit op een rechte wijze over de verkiezing kunnen spreken. En die zal nooit in de ware zin van het woord de verkiezing kunnen belijden. En daarom deze volgorde, zo moeten wij erover denken, zo moeten wij eruit spreken. Weet u wat het probleem is? Dat wij willen geen tollenaar voor God zijn, wij willen geen verloren mens voor God zijn. Wij willen vanuit een rechthebbende positie alsof wij een mens zijn die nog nooit iets verkeerds gedaan hebben, willen wij gaan spreken over Gods eeuwige besluiten. En dat zal niet gaan. Het kan alleen vanuit deze gestalte, het kan alleen vanuit deze beleving. En in deze tijd bewijst God wie Hij is. Hoe bewijst Hij dat? In het laten zien van zijn deugden, van zijn eigenschappen. Ja, de Heere bewijst zichzelf altijd. En wij zullen het van God nooit winnen. Hij zal in alles laten zien dat Hij zijn deugden handhaaft. Maar hier komen in het bijzonder twee deugden of twee eigenschappen van de Heere naar voren. En dat is zijn barmhartigheid en dat is zijn rechtvaardigheid. Dus de verkiezing heeft niks te maken met willekeur. Het is ook niet zo dat het ook anders had kunnen wezen. Nee, de Heere is volkomen rechtvaardig. En Hij is ook volkomen barmhartig. En weet u wat ik dan zo troostvol vind? Dat het woordje barmhartigheid hiervoor opstaat. En waarom staat dat hiervoor op? Omdat hier over de verkiezing gesproken wordt vanuit de werkelijkheid van de zondeval. Was er geen verkiezing? Was God niet barmhartig? Iedereen, werkelijk iedereen ging verloren. De leer van de verkiezing, gemeente, is een troostleer. Maar de Heere kan ons ook rechtvaardig in onze ellende laten. En dan is Hij niet onrechtvaardig. Is er onrechtvaardigheid bij God? Zegt Paulus, we hebben het net horen lezen, dat zij verre. Denk niet dat God onrechtvaardig is als wij zouden verloren gaan, gemeente. Hebt u de Heere al leren billijken in zijn rechtvaardigheid, in zijn deugden? Dan ga je anders spreken over een leerstuk zoals dat vanmiddag aan de orde is. Onze eerste gedachte, hoe God zichzelf bewijst in zijn eigenschappen. En die eigenschappen die schitteren in de uitvoering van zijn besluiten. En ook in de uitvoering van het besluit van de verkiezing en de verwerping. We willen die beide zijden vanmiddag bekijken. In de eerste plaats hoe God zijn barmhartigheid bewijst. Barmhartigheid richt zich op ellendigen. Nou, wij zijn ellendigen. Ik hoop dat we het ook in de beleving mogen zijn. Zoals die dichter van 130. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. We zijn wel ellendig, maar van nature beleven wij het niet. En als je het niet beleeft, dan zal de verkiezing nooit een troostleer voor ons worden. Barmhartigheid, doordien hij uit deze verderfenis trekt. Vrucht van de verkiezing is dat God ellendige trekt uit de verderfenis. Gemeente, daar is van het menselijke geslacht op geen enkele manier te verwachten dat iemand tot God zal wederkeren. Werkelijk niet. Ook in de gemeente van Nunspeet hoeft u geen verwachting te hebben dat er iemand is die naar God zoekt. Of dat er iemand is die naar God vraagt. Het lijkt alsof wij in reformatorische kring nog heel veel goede mensen hebben overgehouden, maar de Bijbel spreekt daar anders over. Onze ellende is zo groot en onze vijandschap zo sterk dat er werkelijk geen verwachting is van niemand. En wat is nou Gods barmhartigheid, jongens en meisjes? Wel, dat Hij mensen trekt. En waarom doet Hij dat? Dat doet Hij vanuit dat besluit in de eeuwigheid van zijn verkiezing. Denk je nou werkelijk dat Manasse ooit naar de Heere zou gaan vragen? Denk je nou werkelijk dat Manasse zich zou bekeren? Nooit, nooit. Maar de Heere trekt hem. Waarom? Omdat hij een uitverkorene is. Ik denk aan Saulus. Denk je nou werkelijk dat Saulus ooit de Heere had gaan zoeken? Wel nee, Saulus was druk met zijn eigen zaligheid te verdienen. En hoe komt het dan dat Saulus gaat wenen over zijn zonde? Omdat de Heere hem trekt. En waarom trekt de Heere hem? Is deze mij niet een uitverkoren vat? Zegt de Heere van hem. En die stokbewaarder dan? Hoe komt het dat die stokbewaarder gaat vragen wat hij kan doen tot zaligheid? Wel, omdat hij een uitverkoren vat was. En zo zou ik nog wel verder kunnen gaan. En ik zou ook uit de geschiedenis wel mensen kunnen noemen. En ik hoop ook dat u ze uit uw omgeving kent. Dat je zegt dat zijn mensen, ja, die zijn niet met God begonnen, maar God is met hen begonnen. Dat is overduidelijk en die heeft hen aan zijn voeten gebracht. Petrus kende er ook wat van. En daarom spreekt hij ook in zijn brief over Gods grondeloze barmhartigheid. Die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. De bron was de grondeloze barmhartigheid, niet de grenzeloze barmhartigheid. Gods barmhartigheid is niet zonder grenzen. Maar Gods barmhartigheid, daar kun je geen grond in vinden. Die is zo diep, uiteindelijk kom je in het hart van God terecht. En als je daar terecht komt, dan ga je zwijgen. Want wie zal kunnen vinden wat God bewogen heeft om zulke mensen tot zijn kinderen te maken? Barmhartig, barmhartigheid, doordien hij uit deze verderfenis trekt en verlost degene, ja, de verkiezing heeft plaatsgevonden in de eeuwigheid en gaat over met name bekende en genoemde personen. De verkiezing is particulier. Kijk, de remonstranten die verdelen de verkiezing in allerlei groepen. God heeft zo'n groep verkoren en zo'n groep. En de een wel tot zaligheid en de ander niet tot zaligheid. En ze maken er één grote rommel van. Staat allemaal niet in de Bijbel. Maar het is om mist op te werpen. Maar wij geloven dat God met name bekende personen heeft uitverkoren. Hun naam staat opgeschreven in het boek des levens. Het gaat niet over groepen, het gaat over mensen, het gaat over personen. En die personen die verlost hij, dat zijn die personen die hij in zijn eeuwige onveranderlijke raad uit enkel goede tierenheid uitverkoren heeft. Ziet u wel dat Guido de Bray leert dat de verkiezing een zaak is van de eeuwigheid? Gods eeuwige raad. Gods raad, een ander woord voor Gods raad, dat zijn zijn besluiten. Alleen het mooie van het woordje raad is, besluiten dat is meervoud, raad is enkelvoud. En dat woordje raad laat zien de eenheid tussen Gods besluiten. Het zijn niet allemaal afzonderlijke en met elkaar in strijd zijnde besluiten. Nee, het is een eeuwige raad. Er zijn ook andere namen voor Gods welbehagen. Gods voornemen, zo wordt het ook wel genoemd. Gods besluiten. En we lezen in de Bijbel, de profeet zegt het, dat God zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Alles wat op deze aarde gebeurt, is van eeuwigheid besloten. En die besluiten van God, die zijn vrije besluiten. Die heeft God genomen met de wijsheid en met de rechtvaardigheid en met de barmhartigheid die hem eigen is. En wij kunnen niet helder krijgen waarom de Heer het doet zoals hij dat doet. Mensen die dat willen, die zullen het heel moeilijk hebben met deze preek. En die hebben het ook moeilijk gehad toen de preek ging over Gods voorzienigheid. Ja, want dan gaat het echt over God bepaald. En als je daar niet onder kunt komen, ja, dan blijf je maar aan het strijden. Dus het is een zegen als je het met de Heere eens mag worden. Die hij in zijn eeuwige en onveranderlijke raad, daar hebben die remonstranten ook moeite mee. Dat het onveranderlijk is en daarom hebben zij het ook over een veranderlijke verkiezing. Want je moet er toch als mens wel iets aan kunnen doen. Je moet er toch wel verandering in aan kunnen brengen. Nee, het is onveranderlijk. Uit enkel goede tierenheid. Dat vind ik altijd zo'n mooi woord, goede tierenheid. In de Bijbel betekent het woordje goede tierenheid vaak verbondsliefde. Dan wordt er in het Hebreeuws het woordje geset gebruikt. En je zou hier ook kunnen denken aan de geset, waarom? Wel, in de verkiezing heeft God bepaald wie er zalig zullen worden. Maar in het genadeverbond heeft hij bepaald hoe zij zalig zullen worden. Dus in welke weg hij ze zalig zal maken. Het is uit enkel goede tierenheid. Hij heeft hen uitverkoren in Jezus Christus. Wat is dat ook een diepe uitdrukking. Dat is ook Bijbels, dat kunt u vinden in Efeze 1 vers 3 en 4. Daar staat dat de God en Vader van onze Heere Jezus Christus ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld. De verkiezing is dus in Christus. Nee, de verkiezing is niet om Christus. Het is niet zo, jongens en meisjes, dat de Heere Jezus gezegd heeft tegen zijn Vader, wilt u die en die en die uitverkiezen? Wilt u dat doen om mij? Want dan zou de verkiezing om Christus zijn. Nee, de Vader, God de Vader, heeft uitverkoren als een soeverein God. Aan niemand verantwoording verschuldigd. Gods soevereiniteit, dat is het fundament van de verkiezing. Maar de Heere Jezus is het fundament van de zaligheid. God heeft niet kunnen uitverkiezen buiten Christus. Als hij verkoor buiten Christus, hoe moesten die uitverkorene gemeente dan zalig worden? Dan zou Gods welbehagen, dat zou helemaal vastgelopen zijn. En het leek ook vastgelopen. Toen de Vader vroeg, hoe zal ik u onder de kinderen zetten? En u geven het gewenste land. Jongens en meisjes, hoe kan God zondige mensen zalig maken? Dat kan niet, want God is een rechtvaardig God. En God kan van zijn rechtvaardigheid nooit afstand nemen. Maar toen is de Heere Jezus tussen beiden gekomen in de eeuwigheid. En toen heeft hij gezegd, Vader, ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. En toen kon Gods welbehagen voortgaan in het woord wat de Heere Jezus gesproken heeft. Nou ga ik ook begrijpen dat in Openbaring 5, daar wordt gesproken over de rol van Gods raadsbesluiten. En die rol die is met 7 zegelen gesloten. En dan wordt er gevraagd of er iemand is die die rol kan nemen en die zegelen kan verbreken. Maar er was niemand. Er was niemand in de hemel niet, op de aarde niet en onder de aarde niet, die die rol mocht nemen en die zegels open mocht breken. Want waar ging het over in die rol? Wel, in die rol ging het onder andere over de zaligheid van mensenkinderen. En als die rol geopend zou worden, dan betekent dat dat God mensen zou gaan zalig maken. Maar hoe kan dat? Wie kan dan voor die mensen betalen? Niemand. En Johannes weende dat er niemand was die daarvoor kon zorgen. En toen zei de ouderling tegen hem, ween niet, Johannes. De leeuw die uit de stam van Juda is, die is bevoegd om die rol te nemen. Die is bevoegd om die zegels open te breken. Door hem zal het welbehagen des vaders gelukkiglijk voortgaan. Gemeente, daarom moest de verkiezing wel zijn in Christus. Daarom zegt de Heer Jezus ook in het hoge priesterlijke gebed tegen zijn vader: u hebt ze aan mij gegeven, ze waren van u. U hebt ze uitverkoren, maar u hebt ze aan mij gegeven. En dat heeft de Vader gedaan met de bedoeling dat de Heer Jezus ze zou zalig maken. Opdat hij ze zo aan zijn Vader zou teruggeven. Hij zou voor hen lijden. Hij zou voor hen sterven. Hij zou voor hen naar deze lage aarde komen. En zo kan Gods welbehagen voortgaan. Dan kan God rechtvaardig blijven. En hij kan toch mensen zalig maken. De uitverkiezing is in Christus. Kijk, gemeente, die mensen die aan de verkiezing komen, die mensen die aan de verkiezing komen, die komen ook aan Christus. Waarom komen zij aan Christus? Omdat de uitverkiezing is in Christus. Ook Christus is verkoren. Christus is verkoren om middelaar te zijn. Christus is verkoren om als de knecht van de Vader dat werk der verkiezing ten uitvoer te brengen. Er is geen strijd tussen de Heere Jezus en de verkiezing. Wat is dat toch vreemd? Dat die mensen die het altijd over de Heere Jezus hebben, soms niks moeten hebben van de verkiezing. En je hoort ze nooit over God de Vader. Dat is vreemd. Waarom is dat vreemd? Wel, omdat de Heere Jezus ook verkoren is. Omdat de verkiezing in hem is. En omdat het welbehagen van de Vader alleen door hem voortgaat. De Heer Jezus is het niet oneens met zijn Vader. De Heer Jezus heeft niet andere gedachten dan zijn Vader. Nee, er is een volkomen harmonie tussen de Vader en de Zoon. Onze Heer uitverkoren heeft in de Heer Jezus onze Heer. Hoe kan je nou van je verkiezing verzekerd worden, dominee? Zijn er mensen die dat zeker weten dat ze uitverkoren zijn? Ja, die zijn er wel. Staat ook in de Dordtse leerregels dat je dat zeker kunt weten. Hoewel met ongelijke trap en ongelijke mate, als je de vruchten van de verkiezing in jezelf met innerlijke blijdschap mag waarnemen. Maar hier staat, en daar wil ik een streepje onder zetten, onze Heere. Je kunt nooit, nooit van je verkiezing zeker zijn buiten Christus en zonder Christus. Dus zoek hem te kennen. Vind geen rust buiten Christus. Als je hem mag leren kennen, hij is het die de discipelen getroost heeft met hun verkiezing. En hij kan het doen, want hij is in Gods eeuwige raad geweest. Hij was erbij in de stilte der eeuwigheid. Niemand van ons is daarbij geweest. Maar de Heere Jezus, die kent de verborgen raad van zijn Vader. En die kan de zijnen troosten met de troost van de verkiezing. Daarom niet rusten tot je ook kunt zeggen, onze Heere. Zonder enige aanmerking hunne werken. De verkiezing is alleen uit genade. De verkiezing is niet om voorgezien geloof of goede werken. Nee, het is niet zo dat de Heere denkt, nou die mens die zal wel gaan geloven, dus die verkies ik wel. Nou die zal wel niet gaan geloven, dus die verkies ik niet. Dat is de Heere afhankelijk maken van ons mensen. Gemeente, er is niks wat meetelt hoor, van ons. Onze vroomheid niet. Ons geloof niet, hebben we vanmorgen gehoord. Het geloof is geen verdienende oorzaak. Alles wat wij denken mee te brengen, dat zal echt geen gewicht in de schaal leggen. Bovendien hebben we ook niks mee te brengen, want wij zijn haters van God en haters van onze naasten. En als je nou dat gaat beleven, dan krijg je dit leerstuk lief. Dan kan het van onze kant nooit meer. Dan kan het alleen maar op grond van Gods welbehagen. En dat is zo mooi. Efeze 1 gaat over de verkiezing in Christus. En dan Efeze 2, dan krijg je een loflied op Gods genade. Uit genade zijt gij zalig geworden en niet uit u. Er blijft van ons niks over. Als ik zalig word, gemeente, dan was er van mij niets bij. 0,0. Het enige is Gods eeuwige liefde. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. Zo bewijst de Heere zijn barmhartigheid in de uitvoering van het eeuwige besluit van de verkiezing. We gaan naar onze derde gedachte, hoe God zijn rechtvaardigheid bewijst. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 65 en daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 65 vers 2, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En het derde, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Psalm 65 vers 2 en 3.
Onze derde gedachte, hoe God zijn rechtvaardigheid bewijst. En dan gaat het over de uitvoering van het eeuwige besluit van de verwerping. Staat dat ook in de Bijbel? Jazeker. Dat staat zelfs op heel veel plaatsen in de Bijbel. Ik zal een paar voorbeelden geven. Romeinen 9, vers 13. Jacob heb ik lief gehad. Ezo heb ik gehaat. 1 Thessalonicenzen 5, vers 9. Daar wordt gesproken over een stellen tot toorn. 1 Petrus 2, vers 8. Een zetten tot ongehoorzaamheid. Judas 4. Een opschrijven tot het oordeel. Romeinen 9 is ons voorgelezen. Een toebereiden tot het verderf. Openbaring 13. Een niet opschrijven in het boek des levens. Dus de verwerping is een actieve daad van God. Ja. Dat is niet een passieve daad van God. Dat is niet een toekijken van God en een laten gebeuren. Maar het is een actief besluit wat de Heere in de stilte der eeuwigheid genomen heeft. Al is het waar dat in onze belijdenis daarvoor het merendeel op een hele voorzichtige manier over gesproken wordt. Ook hier. Dat de Heere laat degene die zichzelf in het verderf gestort heeft, die laat de Heere daarin liggen. En hij is niet verplicht om hen daaruit op te halen. Zo is het met de uitvoering van dat besluit. En zo moeten wij er ook tegen aankijken. Rechtvaardig, doordien hij de anderen laat in hun val en verderft de anderen. Dat zijn geen groepen, dat zijn ook mensen, dat zijn ook personen. Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. En er worden ook anderen genoemd, Farao wordt met name genoemd, Judas wordt met name genoemd. En degene die het beest aanbaden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens. Gemeente, de Heere weet het precies. Wie hij verkoren heeft, maar ook wie hij verworpen heeft. En in de uitvoering van dat besluit is dat hij ze laat daar waar zij zichzelf in geworpen hebben. Kijk, de belijdenis van verkiezing en verwerping heeft voor ons iets onredelijks. We vinden dat niet eerlijk, jongens en meisjes. Waarom de een wel en de ander niet? Dat is toch onrechtvaardig? Nee, zo moet je er niet tegenaan kijken. Kijk, de Heere is aan niemand iets verplicht. Helemaal niemand. Dat wij in onze ellende liggen, dat komt door onszelf. Dat komt niet door God. En als de Heere nu er sommigen, of misschien wel velen, uit wil halen, dan is dat toch alleen goed. En dat de Heere niet verplicht is om iedereen eruit te halen, dat is toch duidelijk. Iedereen zou toch eigenlijk verloren moeten gaan. Het moet ons, kijk, veel mensen vinden het verbazend dat er over de verwerping gesproken wordt. De remonstranten die briest daartegen. Maar het hoeft ons helemaal niet zo raar te zijn dat er over verwerping gesproken wordt. Weet u wat ons moet verbazen? Dat er over verkiezing gesproken wordt, dat is een wonder. Dat er over verwerping gesproken wordt, dat is helemaal geen wonder. Dat hebben wij ook verdiend. Er is niemand die onrechtvaardig verloren gaat. Dan is God niet onrechtvaardig als er iemand verloren gaat. Gemeente, zo spreken de Dordtse leerregels er ook over. In artikel 11. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks en eeuwige dood zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk gedaan hebben, indien hij het ganse menselijke geslacht in de zonde en de vervloeking had willen laten om de zonde te verdoemen. Als je verloren gaat, ga je om eigen schuld verloren. 100%. En als je behouden wordt, word je om genade behouden. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. 100%. En als je het daar niet mee eens bent, nou ja, dan moet je maar eens nadenken wat je dan tegen de Heere gaat zeggen straks. Waarom het niet eerlijk zou zijn dat je verloren zou gaan. Probeer dan maar voldoende bij elkaar te krijgen. Want straks dan zullen wij voor die grote rechterstoel staan. Maar al zou je een ordner vol schrijven, gemeente, er zal echt niks van overblijven. Want God is rechtvaardig. U zult hem nooit van onrecht kunnen beschuldigen. Dat hij ons laat, dat mogen we hem niet kwalijk nemen. Die leer, die wordt voluit bestreden, de leer van de predestinatie, door degene die de algemene verzoening leren, maar ook door degene die de alverzoening leren, alle mensen worden zalig, maar ook door degene die de algemene verzoening leren. Want als de Heer Jezus voor alle mensen gestorven is, dan zullen alle mensen ook zalig worden. Als de Heer Jezus voor ons de dood gedood heeft door zijn dood, dan kan de dood geen kracht meer oefenen. Dus degene die de algemene verzoening leren, die loochenen indirect ook de verkiezing. Dat heeft alles met elkaar te maken. De mens stoot zich deze leer. De Dordtse leerregels die spreekt van onreine, onvaste mensen die deze belijdenis verdraaien. Nou, er wordt misbruik van gemaakt. Maar dat wil niet zeggen dat er daarom maar niet over gesproken moet worden. Je kunt van alles misbruik maken. Ik geloof ook dat van alle dogma's misbruik gemaakt wordt. Er zijn mensen die zich door onverschilligheid tegen die predestinatie verzetten. Of allerlei wegen bedenken om de kracht daaruit te halen. Ja. Remonstrant, ik heb ze al een paar keer genoemd. Maar er zijn ook onder ons misschien mensen, gemeenten, die er ook misbruik van maken. Door de valse leidelijkheid. Dan op een schijnvrome manier zeggen, als ik niet uitverkoren ben, dan kom ik er toch niet. En daarmee denken dat ze onschuldig zijn ten opzichte van God. Die ellende niet beleven waar wij onszelf in gestort hebben. Dominee Hellebroek vraagt jongens en meisjes, is het om het even hoe een mens leeft? Want er is toch een verkiezing en een verwerping, onveranderlijk, je kunt het niet veranderen. Maakt het dan eigenlijk nog wel uit hoe dat je leeft? En dan zegt dominee Hellebroek, God heeft de middelen tot het einde meteen besloten. Gods verkiezing gaat ook over het feit of hij mensen brengt onder de middelen. En dat middel, dat is bijvoorbeeld de prediking van deze middag. En Calvijn zegt, dat is al een vorm van verkiezing. Wij zitten hier. Heel veel mensen zitten hier niet. Wat is dat een voorrecht, jongens en meisjes, dat je hier zit? Hoe komt dat dat je hier zit? Daar heeft God voor gezorgd. Je bent onder dat middel dat de Heere gebruikt om zijn kerk te vergaderen. Dat is een wonder. Nee, dat is niet genoeg. Maar dat heeft wel alles te maken ook met het besluit waar wij vanmiddag het over hebben. De prediking van het woord is het middel, we hebben ervan gezongen uit Psalm 65, dat de Heere gebruikt om mensen naar zich toe te trekken. En als je dat middel veracht, of de rug toekeert, of niet serieus neemt, dan doe je heel wat. De leer van de verkiezing kan ons nooit onverschillig maken. En kan ons nooit lijdelijk maken. Mensen die dat doen of die dat zeggen, die buigen niet onder Gods woord. En dat is heel aangrijpend, want dat doe je dan tot je eigen verderf. Bovendien, Ik weet zeker dat er niemand in de kerk is die wel eens gekeken heeft in het boek van Gods verwerping en die daar zijn eigen naam heeft zien staan. Als dat zo zou zijn, dan zou u straks tegen de Heere kunnen zeggen, ik was een verworpene. Maar dat weet u helemaal niet. Waarom weet u dat niet? Dat boek dat gaat niet open. Daar kun je nooit misbruik van maken. Straks, op de jongste dag, dan zullen de boeken geopend worden. Maar niemand kan nu zeggen, ik was niet uitverkoren. Voor mij kon het niet. Ja, dat kan de duivel je wel wijsmaken, gemeente. En die zal ook dit leerstuk misbruiken om mensen wanhopig te maken. Dan zou het inderdaad geen zin hebben om hier naar de kerk te komen. En dat is van de duivel. Dat wij hier samen zijn, dat we het woord nog mogen horen, dat is een teken dat de Heer nog bezig is zijn kerk te vergaderen. Anders hoeft er niet meer gepreekt te worden. En dan moet het jouw gebed zijn. Dan moet het uw gebed zijn, Heere, trek mij. Dan zal ik u nalopen. Wat een wonder dat ik onder dat middel mag zitten. Een volk des Heeren. Ik dank u, zegt de Heere Jezus, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat ge deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. U komt er ook niet uit met uw verstand. Het is niet te bevatten, maar het is een openbaring. Gods eeuwige liefde in en door de Heere Jezus Christus. En daarom wordt het hier op deze aarde al waar. En dat gaan we straks ook zingen. Het is door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Amen.